Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. In Haag komen De Groene en Linda samen. Dat schreef de Volkskrant in de recensie van haar boek Atoomgeheimen uit 2008. Ze stelt wekelijks de rubriek Dichters en Denkers voor u samen in De Groene. Ze schrijft columns en essays. Die gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals liegen, verlegenheid, schoonheidsidealen en humor. En deze week schrijft ze in De Groene een groot stuk over ouderenzorg. Of gaat het eigenlijk meer over ouderdom, over ouder worden? Maya Pruis is vandaag te gast in de podcast. Welkom, Maya.
Hallo.
Komt het door corona dat je nu over ouder worden schrijft?
Corona heeft wel de boel een beetje op scherp gezet. Maar ik was er wel langer mee bezig met het onderwerp. En ik had het ook al een paar keer in de redactie gezegd. Dat ik er wat over wilde schrijven. En het heeft het afgelopen jaar vele vormen gekregen in mijn hoofd. Ik was ook wel bezig met zelf ouder worden. En ik dacht, daar wil ik wel wat over schrijven. En daarna begon ik me, misschien omdat ik bezig was met mijn eigen leeftijd, me te ergeren aan hoe er over ouderen geschreven werd in de krant. Dus dat was wel een oude ergernis. En toen kwam corona en toen werd eigenlijk alles nog weer erger. Omdat, ja, ik kreeg het idee dat misschien de generaties een beetje tegen elkaar werden uitgespeeld. En er deden een beetje geluiden de ronde van... misschien moeten oudere mensen zichzelf opsluiten om geen gevaar op te leveren voor anderen.
Ja.
Dus toen begon ik er op een iets andere manier over na te denken.
Wij horen allebei tot de risicogroepen. Heb je dat gerealiseerd? 60 plus.
Oké. Ik ben nog maar net aan het bekomen van het feit dat ik 60 ben. Dat plus ben ik nog niet helemaal toegekomen.
Oké. Maar formeel, ik vond het ook niks. Maar mijn kinderen drukten mij daarop. Je hoort wel tot de risicogroep.
Ja, mijn kinderen zijn ook best wel voorzichtig met mij, merk ik.
Ja.
Merk ik het vooral aan.
Ik ook. Dat vond ik eigenlijk helemaal geen prettige ervaring. Ja, niet vond prettig dat ze voorzichtig met me waren. Dat is lief.
Ik vond dat wel heel lief.
Ja, ja maar ik vond het, ik ben niet iemand waar je voorzichtig mee moet zijn, dacht ik.
Nou, ik wel.
Nou, dan heb je dat. Maar ik wil helemaal niet tot de risicogroep behoren.
Nee, dat ook weer niet. Nee. Nee, niet in die zin dat ze voorzichtig mee moeten zijn. Nee.
En ik weet niet of je het nieuws gisteren gehoord hebt, maar er is nu een nieuw protocol voor.
Ja, dat las ik vanochtend in de krant.
Ja, ja, dus als er nu weer een tweede golf komt en er moet gekozen worden, wat je dat we allemaal niet hopen, maar wat we niet, dan kan het zijn dat jij of ik niet op de intensive care liggen.
En omdat ook als je dan roept van, ja, maar ik heb heel gezond geleefd. Ik ben een heel goed mens.
Nee.
Helpt allemaal niet.
Dat helpt allemaal niet.
Er zijn heel veel mensen die van me houden.
Ja, nee, er staat allemaal niks over in het protocol.
Oh, jammer.
Nee.
Jammer.
Nee, de eerste criterium is of je überhaupt nog kans op overleven hebt. En het derde criterium is toch echt leeftijd.
Okay.
Dus als je op de eerste twee gelijk scoort en er komt iemand van 25 binnen, dan worden wij in een ander kamertje gelegd.
Ja. Maar goed, er stond ook nog wel een geruststellend iets bij dat de minister daar helemaal niet mee eens was.
Nee. Nee. En jij?
Ik ook niet. Nee. Nee, want ik vind, als je daarmee begint, het is een zogenaamd objectief criterium, leeftijd. Mm-hmm. Maar zo objectief is het helemaal niet, want de 61er is niet de andere 60er, denk ik dan. En ik heb ook het idee van, dat is dan het begin van een soort hellend vlak. Want dan ga je proberen om criteria, een lijstje te maken van, oh ja, wie heeft de voorrang? Werd in de krant ook gezegd, hè?
Ja.
Een moeder van 3 kinderen, misschien is die wel belangrijker dan een man die al jaren alleen woont.
Ja.
Nee, ik vind het allemaal heel onverkwikkelijk.
Ja, niet doen.
Nee, maar goed, ik ben gewoon gelukkig in de omstandigheid dat ik dit gewoon kan zeggen zonder dat ik enige praktische consequentie ergens van hoef door te voeren of te voelen. Dus ik kan het zeggen en ik zeg het.
In je eerste antwoord zei je iets van, ik ben bezig met ouder worden. Nou, dat zijn we allemaal, elke dag. Maar je bedoelt er denk ik iets speciaals mee.
Nou ja, ik merk dat dat gewoon het hele gegeven van 60 worden vind ik nog wel iets.
Dat was wel een ding voor jou toen je dat werd?
Ja, maar aan de andere kant, god, 30 worden was ook iets, 40 ook. Dus wat dat betreft niet echt iets nieuws. Maar ja, ik vind het wel een fikse leeftijd. Ja.
En bevalt het om 60 te zijn?
Het gekke is dat ik ook een beetje voor dit gesprek erover nadacht. Wat betekent het nou eigenlijk? En ik kan mezelf niet helemaal verenigen met dat getal. Aan de andere kant, het is ook niet iets om me voor te schamen. En ik heb een zoon die me erop wijst, zo gauw ik zoiets zeg van, ja, maar ik voel me. Dan zegt hij, dat zijn altijd hele oude mensen die dat soort dingen zeggen. Dus dat weet ik ook wel. Dus dat is het allemaal niet. Ja. Maar het is wel zo dat in mijn hoofd ben ik nooit veranderd. En dat vind ik wel eens gek. Dat je denkt van, goh, je wordt ouder en dan mag je aannemen dat je geest meegaat. En nou ja, op een bepaalde manier ook wel. En dat is dus wel weer het mooie. Denkende aan dit gesprek, dat ik dacht van, oh ja, maar de laatste 10 jaar van mijn leven vind ik eigenlijk beter dan de 10 jaar daarvoor. Eigenlijk vind ik de kwaliteit van mijn leven nu optimaal. Dus wat dat betreft ben ik helemaal niet rouwig om het feit dat ik 60 ben.
Het heeft ook voordelen.
Nou, als ik gewoon aan mezelf terugdenk, ik ben eigenlijk best wel laat dingen gaan doen in mijn hoofd. Denk ik dat dat zo is.
In jouw leven ook.
In mijn leven, ja.
En wat is laat? Zo rond je 39, 40 ben je echt gaan schrijven?
Ja, mijn 39ste heb ik gedebuteerd. En ik was wel altijd schrijvende, maar ik vond het lastig om het ook echt tot een concreet product te maken. Of in ieder geval om de publieke ruimte in te gaan. Dus ik had een beetje moeite om mijn stem te articuleren, denk ik. Of hem te laten horen. En ik wist het ook niet zo goed hoe ik dat moest doen en wat het dan moest zijn. Mm-hmm. Dus dat duurde allemaal. En wat dat betreft, als ik aan mezelf denk, dan zie ik mezelf eigenlijk in de loop der jaren wel steeds scherper worden. Scherper in die zin van zichtbaarder, ook voor mezelf. Ik krijg meer contouren.
Je durft meer.
Ik durf meer, ja. En ik weet ook meer, denk ik, de dingen die ik niet meer wil. En ik denk dat ik heel lang veel dingen een beetje gelaten onderging. En dat ik eigenlijk steeds meer weet van, oh, ik kan ook ingrijpen. Ik kan ook actief zijn.
Hm. En wat is dat, levenswijsheid?
Nou, ik wou zeggen, het is meer levensmoed. Maar aan de andere kant, bang ben ik altijd geweest. En wat dat betreft ben ik ook weer niet heel erg veel veranderd. Het is meer dat ik me over bepaalde dingen heen zet, denk ik. En mijn werk is heel belangrijk. En dat is dus laat op gang gekomen naar mijn idee. En ik vind eigenlijk dat ik ook beter word met de jaren. Dus dat is ook hoopgevend. En ik heb heel veel zin om nog heel veel dingen te schrijven. En misschien is het wel een, ik weet niet of dat wijsheid is, maar meer ook een soort relativering of zo, ook van mezelf.
Relativering?
Ja. Nou, ik begin nu wel heel vaag te praten, zeg jij maar weer wat.
Nou, ik ben wel geïnteresseerd in je zegt de laatste 10 jaar van je leven zijn eigenlijk hele mooie jaren, misschien wel de mooiste jaren.
Ja.
Waarom zijn ze mooier dan die 10 jaar daarvoor? Tussen de 40 en de 50. Harry Mulisch, die had het altijd over de absolute leeftijd. Hè? Dat is volgens mij een bekende uitspraak van hem. En die was, als ik me niet vergis, 16 in zijn geval.
Ja, volgens mij wel. 16 of 17 of zoiets.
Heb jij een absolute leeftijd?
Ik denk
of vind je dat een onzinnig begrip?
Ja, en dan absolute leeftijd in de zin van, dat is de leeftijd die ik ook het liefst altijd zou hebben?
Nee, volgens mij, zoals ik het begrijp, is absoluut de leeftijd, is de leeftijd die je eigenlijk bent. Je bent nog steeds die 16-jarige, dat 16-jarige meisje, of in het geval van Harry Mulisch, die 16-jarige jongen. Alleen zit je in het lijf van een vrouw van 60.
Ja. Dat vind ik heel moeilijk te zeggen eigenlijk.
Ja.
Ja, ik heb wel heel lang gedacht van 36 vind ik een hele mooie leeftijd. Omdat je dan wel gevormd bent en wel al enigszins mag weten wat je kunt en wat je niet kunt. En tegelijkertijd heb je alle tijd nog om het ook te doen.
Mm-hmm.
Maar het is niet dat ik me nu eeuwig 36 voel.
Nee.
Ik voel me ook niet, zoals Annie M. G. Schmid zei, van eeuwig achtergebleven, geloof ik. Helemaal niet.
Zei ze dat? Eeuwig achtergebleven?
Eeuwig acht.
Oh! Oké.
Okay. Ja.
Ja, ja, dan ben ik de ogen van een kind kunnen kijken.
Ja.
Nee, je bent gewoon Maya Pruijs net 60 geworden.
Ja.
Of tenminste niet zo lang geleden.
Ja.
Maar terug naar die vraag. Waarom zijn die laatste 10 jaar in jouw ogen fijnere jaren? Betere jaren? Wat was er minder goed in die jaren daarvoor? Laat ik het anders vragen.
Wat ik wel moeilijk vind aan die vraag, als je het zo concreet stelt, is dat ik het gevoel heb dat ik dan op een bepaalde manier ontrouw ben aan het leven wat ik tot dan toe heb geleid. En dat is niet het geval. Ik bedoel, dat ik kijk eigenlijk met liefde terug op mijn hele leven.
Hm.
En ik denk ook dat alles wat ik heb gedaan goed was. Ik heb nergens spijt van. En,
nergens spijt van?
Nee, denk het niet.
Oké. Okay.
Nee, ik vind spijt echt best ik vind het niet zo'n vruchtbare manier om in het leven te staan. Nee, ik denk dat je spijt eigenlijk altijd voor moet zijn.
Je bent iemand die mensen begrijpt en je begrijpt ook jezelf. Ook al heb je dingen gedaan waarvan je misschien achteraf denkt, had ik dat zo wel moeten doen.
Heb je er toch
wel begrip voor dat je het toen zo gedaan hebt? Zo vul ik het dan maar in.
Ja, ik denk dat ik wel oog heb voor op zich de zwakheid van mezelf en van anderen.
Ja.
Ja.
Ja. Weer terug naar die vraag. Zonder dat ik je wil vragen om onsolideerd te zijn met je oude ik.
Ja.
Maar je zegt niet voor niks dat die laatste 10 jaar
beter
zijn. Waarin zit hem dat?
Het zit hem in... steeds meer, denk ik, een handelende persoon worden. En minder iemand die passief de dingen over zich heen laat komen. Of mensen op zich af laat komen. Ik ben, denk ik, steeds beter erin om de omgeving bij me te zoeken die bij me past. Ik ben ook relatief laat bij De Groene gaan werken op de redactie. En dit is wel echt de plek waar ik thuis hoor. Ik kan me gewoon geen beter werk voorstellen.
Je werkt nu een jaar of 15, 20?
Ja, ik werk natuurlijk al een tijdje freelance geschreven. Maar ik zit eigenlijk nu vanaf 2008 is het volgens mij in de redactie.
Ja, sommige sites zeggen 2007 en andere zeggen 2006. Nou ja, maar jij weet het beste.
Ja. En dat is echt voor mij het grote geluk. Dat ik dat werk heb gevonden wat gewoon precies bij mij past. En wat op mij is toegesneden. En dat ik de stukken schrijf, mijn toon steeds meer heb gevonden. En dat is wel echt iets van lange adem geweest. Ik heb ook het gevoel dat ik nu, dat zei ik geloof ik net ook al, dat ik het veel meer voor me zie wat ik nog kan doen. En dat ik een tijd lang veel meer zoekend ben geweest. Wat ook niet vervelend is, maar ik voel me nu meer op mijn plaats in de wereld.
En waar je vandaan komt, wat je eigenlijk een beetje beschrijft, is in principe, nee, hoe moet ik dat zeggen, van oorsprong ben jij meer een afwachtend iemand.
Ja, denk het wel. Ik denk dat ik altijd denk dat andere mensen mij op een idee moeten brengen om iets te doen. Eerder dan dat ik het zelf bedenk.
Oké, okay, waar komt het vandaan? We gaan nu de psycholoog uithalen. Nou, weet ik niet. Heb je daarover gedacht? Hoe is dat gewoon, zit het in je DNA? Zo ben je.
Dat vind ik heel lastig. Dus ik weet het niet zo goed.
Nee.
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 Nee. Misschien ben ik... Ik denk dat ik een voorzichtig iemand ben, maar je kunt je ook natuurlijk dan weer afvragen van, ja, maar waarom ben je voorzichtig?
Ja, het gekke is, of het grappige is, dat je nu je dat minder bent, vind je het wel fijner. Dus je hebt het niet gedaan omdat je het zo verschrikkelijk fijn vond om af te wachten.
Nee, ik denk dat ik moeite mee had om mijn nek uit te steken, omdat ik dan ook, dan kan je ook veel meer op commentaar rekenen. Misschien dat het zoiets was, dat ik dacht van, ik kan maar beter zwijgen. dan kunnen mensen nog van alles invullen. En dat is ook wel een rol die me ook wel lang goed heeft gepast. In die zin dat het ook niet gek werd gevonden. En ik denk ook als meisje kan je dat ook best wel lang volhouden om je mond te houden.
Hmm. Past wel bij een meisje, bedoel je?
Ja.
Ik denk dan wat ook wel verschrikkelijk geholpen zal hebben, maar dat moet jij maar bevestigen of ontkennen, is dat je heel veel erkenning hebt gekregen. Je hebt prijzen gewonnen met je essays. Je bent een populair lid van de Groene redactie. Mm-hmm. We hadden het net over, je bent de enige die wel eens fanmail krijgt hier. Mensen, hoe gaat het wel goed met Maya? Had iemand geschreven.
Ja. Nee, maar dat is grappig dat je dat zegt, want dat is natuurlijk zo. Ik voel me ook heel erg gezien de afgelopen 10 jaar. Misschien is dat ook wel het grote verschil.
En daar schrik je niet van. Dat kun je aan.
Ja, dat kan ik heel goed aan. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn.
Ja.
En ja, nee, dat geeft ook, ik zal niet zeggen rust, maar het is wel dat ik denk, oh ja, wat ik doe klopt. En er zijn mensen die dat ook vinden kloppen en die het mooi vinden.
Ja.
Ja.
Maar dat lijkt mij een pleidooi voor, in jouw geval, jouw persoonlijke geval, voor ouder worden. Als je het doet op de manier zoals jij het doet, als je groeit.
Ja, maar al kan ik wel toch vaak zeggen, denken, dat ik denk van, oh, had ik gewoon maar eerder dit geweten. Of had ik maar, was ik maar hier, maar dan was ik dan eigenlijk 40 nu.
Ja, dat heb ik ook vaak. Ja.
Ja.
Ik zou het graag allemaal overdoen met de kennis van nu.
Ja.
Dat zou ik het veel verstandiger en veel beter doen.
Ja. Dan komen we toch een beetje naar de spijt.
Het hoeft niet direct spijt te zijn.
Nee, want ik denk wel van, oh ja, al die omwegen die ik heb gedaan, nou ja, die hebben dan wel hier naartoe geleid.
Ja.
En daardoor kan ik hier redelijk stevig zitten.
Ja. Heeft het ook nadelen om ouder te worden?
Ja, je wordt... alles gaat wat vaster zitten of zo, dat is het. Dat vind ik wel een nadeel.
Nou, niet alles, want je schrijven is losser gekomen.
Ja, nee, maar dan heb ik het meer over fysiek.
Oké. Oh ja.
Ja, dat vind ik soms wel lastig.
Ja, de aftakeling die toch eraan zit te
komen. En dat durf ik eigenlijk al bijna niet te zeggen, want zo gauw ik het zeg, dan kan ik het al bij wijze van spreken voelen.
Ja.
Maar ja, dat is vast onmiskenbaar.
Ja.
Ja.
Ik heb ooit een lange reportage in een bejaardenhuis gemaakt.
Mm-hmm.
En daar heb ik van overgehouden dat het mij een zegen... Dat ik het een zegen vind, de grote zegen, dat we niet weten hoe wij oud worden.
En dan bedoel je hoe je eraan toe bent.
Ja. Stel nou eens dat je dat nu al zou weten.
Het zou verschrikkelijk zijn. Ja, echt vreselijk.
Ja.
Ja.
Terwijl als het straks gebeurt, is het ook dan verschrikkelijk.
Dan is het je lot. En dan als je het nu zou horen, dan zou het een doem zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Ja. Ja.
Denk je er wel eens aan doodgaan bijvoorbeeld?
Ja, denk wel eens aan, ja.
Hoe dan?
Nou, ik zat gisteren een boek te lezen van Elie Smith, Lente. En daarin is er een gesprek tussen een vrouw van in de 30 en een meisje van 14. En dat meisje van 14 heeft een spelletje. Ze noemt het de geluksquiz. En dat zijn allemaal vragen van als je een dier was, wat voor dier was je? En die vragen die eindigen met de vraag van hoe zou je dood willen gaan? En ik las dat en dat is nu wel een vraag waar ik dan zelf ook een beetje zo op blijf hangen. Van wat zou dan mijn antwoord zijn? Dan ga je het straks aan me vragen. Maar goed, dan ben ik wel benieuwd wat iemand daar dan op antwoordt.
Ben je bang voor de dood?
Nee.
Nee?
Nee.
Als jouw tijd is, dan is het gewoon
geweest.
Dan
is het gewoon gebeurd, ja.
En waar ga je naartoe daarna?
In het geheugen van mensen.
Bestaat geen groene hemel of zo?
Nee.
Nee.
Nee. Klinkt ook wel hard als ik dat zo zeg. Ik wil heel graag dat er een groene hemel is, maar nee, ik denk het niet.
Maar je bent er niet bang voor om te verdwijnen?
Denk het niet.
God, dat zeg je heel beslist.
Ja, het is eigenlijk voor het eerst dat iemand dat aan me vraagt en dat ik het blijkbaar vind ik dit.
Ja.
Nee. Ben jij wel bang?
Nee. Denk ik nu, hè? Als het zover is, weet ik niet. Nee.
Nee, ik ook niet.
Maar ik heb het wel gezien bij mensen die heel ja, die dat niet aan wilden, die ontzettend zich verzet hebben.
Ja.
Zinloos, maar ja. Want het komt natuurlijk toch.
Ja. Ja. Ja, ik heb dat ook wel gezien. Dat vond ik heel indrukwekkend ook.
Hm.
En ook wel mooi als je zo hecht aan het leven.
Ja.
Ja. Ah, waar zitten we nou? Even een slokje water.
Doe dat. We gaan het iets meer richting jou. Goed, wij zijn er nog. Hè?
Ja.
We worden wel ouder.
Mm-hmm.
En we gaan het even over jouw thema hebben. Tenminste, waar je deze week over schrijft in De Groene. Wat is jouw ergernis? Waar erger je je aan?
Dat was dus al langer aan de hand. Dat op zich iets wat een verworvenheid is. Namelijk dat we allemaal oud kunnen worden. En eigenlijk wel een redelijk goede doen. Dat het wel altijd als een probleem wordt neergezet. Van dat er zoiets is als een grote grijze golf en een grijze druk. En,
veel demente bejaarden. In elke straat wonen straks twee demente bejaarden.
Ja, ja.
Probleem.
Probleem, ja. Dat ergerde me.
Maar is het dan niet zo? Wat ergert je daaraan? Vind je dat het onzin is om dat te zeggen? Of is het misschien wel zo, maar je moet het niet eens probleem benoemen?
Ja, dat denk ik.
Het
is gewoon zo. Het is een feit. En,
Zoals baby's de luiers vol poepen, zo worden wij dement.
Dat denk ik, ja. Ja. En op een of andere manier lijkt het toch alsof dit de meest onaantrekkelijke levensfase is die er bestaat. En die moeten we een beetje aan het zicht onttrekken op een of andere manier.
Ja, en dan hebben we het nog niet over ons, over de zestigers, maar dan hebben we het over de echte oude mensen.
Ja, en dat is wel iets wat me eigenlijk pas een beetje daagde toen ik met dit stuk bezig was. Dat daar dus in de ouderen, dat daar ook weer allemaal categorieën in worden onderscheiden. En dus dat je, ja god, mijn broer die is, dan weet ik niet eens hoe, maar goed.
Ouder dan jij?
Ja, hij is ouder. Ja, dus hij zal zijn 66. Als ik gewoon zie het leven wat hij leidt, dat is gewoon het best mogelijke leven. Nu is hij ook een heel goede doen. Maar hij is bevrijd van zijn werk. Hij reist veel en hij golft en weet ik veel wat hij allemaal doet. Maar dus het is, dat is niet het probleem. Dat is niet de grijze golf waar mensen last van hebben.
Nee, dat zijn die
dus
mensen.
Dus net echt over de mensen achter de rollator.
Precies. Ja. Ik zag. Gaan wij later ook doen, achter zo'n rollator schuifelen.
Het schijnt dat dat echt het ergste is, hè? De stap die je dan moet maken. Dat heb ik bij zoveel mensen ook gezien in mijn omgeving.
Ja.
Nee, ik wil die rollator niet.
Nee.
Dan,
nee. En mijn moeder zei toen ze 86 was en naar bejaardenhuis moest, ik wil niet tussen die oudjes gaan zitten.
Ja.
En dat meende ze ook.
Ja.
Dat, ja. Zat jouw moeder ook in een bejaardenhuis?
Ja, een verzorgingshuis.
Een verzorgingshuis, ja. Bejaardenhuis is een ouderwets woord. Hè.
Ja. Volgens mij bestaan ze ook niet meer, toch? De gewone bejaardenhuizen.
Nee.
Als je gewoon bejaard bent en je bent goed, dan word je geacht om thuis te blijven.
Ja, maar dat was toen ook al, hoor. Alleen, we dachten dat heel veel bejaarden in bejaardenhuizen gingen zitten, maar ik geloof dat het nooit meer dan 5% is geweest of zo.
Ja.
Als het nodig is, ga jij dan naar een bejaardenhuis? Nee, het bestaat niet meer, naar een verzorgingstehuis. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar, zijn er grenzen waarvan je zegt, die wil ik niet over? Of heb je daar nog niet zoveel over gedacht?
Nee, en ik heb ook het idee dat het heeft niet zoveel zin om dat te zeggen. Ik bedoel, ik kan nu wel zeggen, iedereen zegt van, oh, nou, als ik dement word, dan geef mij dan maar een spuitje. Zo werkt het gewoon niet. Ik zit er een beetje tussenin. En enkel denk ik van, je moet proberen om de regie te houden over je leven. En dus ook over je aftakelingen en je sterven. Aan de andere kant ben ik toch wel, denk ik, een beetje deemoedig. En is het aan de mensen om me heen, die er hopelijk zijn dan nog, die dan bedenken van, oh, dit is het beste voor haar. Dus dan ga ik er al vanuit dat ik het zelf al niet eens zo goed meer kan zeggen.
Misschien ben je wel een hele vrolijke, demente bejaarde die zingend, zonder dat ze weet tegen wie ze zingt.
Ja, of die de hele dag naar andere herrieën gaat kijken. Ja, ik weet het niet.
Het gaat allemaal nog heel lang duren, dus we houden
nu,
daarover.
Ja, we worden nu toch een beetje somber.
Ja, ik ga een zin uit jouw essay van deze week voorlezen. Ik noem het een essay, noem je het zo ook?
Essay, ja.
Die volgens mij de kern is, maar dat mag jij ook weer bevestigen of ontkennen. In mijn ongetwijfeld apolitieke droomwereld, waarin de economie de mens dient en niet andersom, hoeft niemand zich ooit opgelaten te voelen over het feit dat hij leeft. Of laat ik het zo zeggen, in ieder geval niet omdat hij al ruim 8 decennia meedraait. Ja. Dat vond ik de kernzin.
Ja, nee, dat vind ik ook wel de kernzin. Ja.
Je moet er gewoon mogen zijn. Ja. Van 0 tot 90 ja. of 100 of wat het ook is. Ja. En wat betekent dat maatschappelijk? Dat er veel meer geld naar de ouderenzorg moet?
Sowieso. De mensen die voor ouderen zorgen veel meer verdienen. Dat het prestigieus beroep wordt. Het mooiste beroep ter wereld.
Het mooiste beroep ter wereld? Ja. Nog mooier dan boekschrijven?
Nog mooier.
Echt waar?
Ja.
Waarom?
Omdat je toch, denk ik, iets heel wezenlijks doet. Mensen die afhankelijk van je worden. En dat vind ik toch wat anders dan kinderen. Omdat het makkelijker is, denk ik, om kinderen te vergeven dat ze kind zijn. Maar oudere mensen vergeven dat ze niks meer kunnen omdat ze oud zijn. Dat is, denk ik, heel moeilijk. En er zijn mensen die er heel goed in zijn.
Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want je neemt het de maatschappij kwalijk dat we dat doen. Maar zelf heb je het eigenlijk ook.
Ja, maar er zit ook... Daar begon ook mijn essay mee. Ik voel zelf die weerzin ook wel. Ik had ook moeite om... Mensen die boven de 80 zijn en ziekelijk of dement, om die te blijven opzoeken. Hm. Terwijl ik wel wist dat ze daar behoefte aan hadden. Dus ik heb een enorm bewondering voor mensen die zulke afhankelijke mensen willen verzorgen en dat met liefde doen. Ik vind dat wel een talent.
En daar moet niet op bezuinigd worden?
Nee, zeker
niet. Integendeel.
Nee. Maar het mooiste zou zijn, maar goed, dat kan ik ook weer vanuit mijn positie ook makkelijk zeggen. Als je toch mensen uiteindelijk niet meer zo weg zou stoppen bij elkaar. Ik heb het idee dat mijn moeder bijvoorbeeld steeds slechter werd. Ook omdat ze tussen andere slechte mensen, ik bedoel, ja. die er slecht aan toe waren. Omdat ze daar kwam te zitten. Omdat gewoon de hele omgeving heel geestdodend werd. Dus ja, in de ideale wereld zou iedereen gewoon altijd tussen elkaar blijven wonen.
Heb jij overwogen om je moeder in huis te halen?
Ja, wel overwogen als gedachtenspinsel, maar nooit praktisch iets onderzocht om te kijken of het ook mogelijk zou kunnen zijn. Hm. Mijn broer heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan. Die heeft overwogen om bij zijn huis nog een huis te laten bouwen waar dan mijn beide ouders. Dat is echt even aan de orde geweest. En uiteindelijk wilden zij dat allebei niet, mijn ouders.
Nee?
Nee.
Ze wilden niet tot last zijn. Of was het
ook... Ja, zoiets, denk ik. Maar ook wel uit een soort gevoel voor privacy. Mm-hmm. Niet alles willen zien van hun en omgekeerd. Dus nee, maar zelf heb ik het wel als gedachte even gehad. Maar ja. nooit in de gelegenheid geweest ook om het dat echt te doen.
Dat lijkt mij eigenlijk een van de ergste dingen van echt oud worden. Dat je je privacy kwijtraakt.
Ja.
Zoals je bij kinderen... Maar goed, ja. die ontwikkelen hun privacy nog. Ja. Wij hebben hem gehad
ja.
en we moeten hem weer een beetje gaan inleveren.
Ja.
Dat vind ik wel een schrikbeeld.
Ja. En ook het inleveren qua ruimte die je fysiek in mag nemen. Toch, als je kijkt, als je verzorgd gaat worden uiteindelijk. Ik heb dat met mijn moeder meegemaakt en met de vriendin die ook in het essay voorkomt. Gewoon van een mooi huis aan zee naar een kleiner iets. Hm. Uitkijkend op de Amstel en uiteindelijk uitkijkend op een gracht. En steeds een kleinere kamer.
Ja.
Dat je ook ziet gewoon hoe iemand voortdurend aan het indikken is op de spullen.
Ja. Ja. Ja, wat ik ook wel mooi vind in je stuk. Je beschrijft dat je bent verhuisd niet zo lang geleden. Mm-hmm. Dan had je begint met een wandelroute die je langs een verzorgingshuis voerde overdag. Ja. En dan keek je daar naar binnen en zaten daar twee oude mensen aan een tafel die misschien allebei niet wisten dat die ander er ook zat.
Ja. En toen voor zich uit te staren. Ja.
Toen heb je je wandelroute maar verlegd.
Ja, ik werd daar toch heel naar van. Ja. Ja. Het is dan nog niet eens zozeer dat ik denk, voor mezelf. Maar gewoon dan denk ik gewoon weer aan mijn moeder, mijn schoonmoeder. En nou ja, al die mensen die ik zo heb zien zitten.
Ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk, denk ik, om dat te veranderen. We zitten in een cultuur waarin jong heeft de toekomst. Jong. Daar zijn wij zelf misschien zelfs wel een onderdeel van. Van toen wij allemaal jong waren, hebben we daar ook flink voor gezorgd.
Mm-hmm.
Dat verander je niet zomaar.
Nee, maar ja, wat je kunt doen is zo'n stuk schrijven als ik het nu heb geschreven. En je er toch een beetje tegen te weerstellen op een of andere manier. En ja, tuurlijk, Misschien is het ook wel natuurlijk in een maatschappij dat alle ogen gericht zijn op jong.
Ik hoop dat je, als je in een verzorgingshuis terechtkomt, daar in elk geval nog mooi over gaat schrijven.
Wie weet.
maar ik wens je een lang en gelukkig leven toe. Dat,
dankjewel.
Dankjewel, Maya Pruijs. Dat deze week in De Groene Amsterdammer. Verder in De Groene deze week nog een essay van Philip Blom over de catastrofale aardbeving van Lissabon in 1755. Die leidde tot de alomvattende twijfel aan de goddelijke ordening van de wereld. En de vraag die hij stelt is of de coronacrisis ons geloof in het voortrazende hyperkapitalisme ook kan doen kantelen. En een profiel van de theoreticus van het arbeidsethos, Max Weber, die 100 jaar geleden overleed. De socioloog wordt heden ten dagen meer geciteerd dan gelezen. En dat is jammer, want met al het thuiswerk in deze coronacrisis kan die wel weer een herwaardering verdienen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Verder waarderen we het erg als u ons sterren geeft in de podcast-app of een korte recensie. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is Tune for N van Paul van Kemenade.